Ik zat van de week naar de televisie te kijken. Dat doe ik wel eens, ja. Ik weet, toen wordt iemand schudt zijn hoofd al op de voorste rij. Maar dat doe ik wel eens. Ja, sommigen van jullie ook misschien. En dan zie je van die vreselijke beelden voorbij komen van een orkaan die landen treft, ons koninkrijk treft. Toen heb ik iets opgeschreven en dat ga ik nu even voorlezen. Je ziet de beelden en je leest de krant. Ellende gaat van land tot land. Niet nu en dan, maar alle dagen. Ik wil daarover nu niet klagen. Maar wat ik toch wel vragen wou, is dit Gods kingdom nou? En dan krijgen jullie zo het antwoord.
Kingdom Now. Dat heb ik als onderwerp aangekondigd voor deze dag. Dat is een term die met hoofdletters geschreven wordt bij gelegenheid. En letterlijk vertaald betekent het zoveel als koninkrijk nu. En het is een van de termen, ik moet zeggen een van de vele termen eigenlijk, die gebruikt worden ter aanduiding van een hele oude redenering. Het klinkt als modern, maar het is het helemaal niet. Een hele oude redenering die men in allerlei verondersteld christelijke kringen tegenkomt. En het is in één zin eigenlijk samen te vatten wat eronder verstaan wordt. Het is het idee dat wij hier op aarde het koninkrijk van Christus, dan wel van God, het koninkrijk van Christus moeten tot stand brengen. En als wij dat gedaan hebben, is het idee, dan komt de Heer. En dat heet dan de wederkomst van Christus. Nog korter, wij moeten heel hard werken, anders komt Christus niet, zodat het toch waar is wat ik ooit ergens op een gevel ergens las, ik weet niet meer van wat, waarop stond, God redt het niet zonder jou. Hè? Ja, waar het maar was, maar dat doet er nou even niet meer toe. Maar het is het idee, wij moeten het koninkrijk nu gestalte geven. Die gedachtegang die is gelardeerd met allerlei versieringen eromheen. En afhankelijk van de versieringen eromheen heet het ook anders. Het heet ook reconstructionisme. Het heet ook theonomie. Het heet ook dominion theologie en wat er maar voor Engelse aanduidingen voor bedacht zijn. Maar eigenlijk is het ook niks anders dan de Calvinistische leer. Nee, schrik maar niet. Het is niks anders dan de Calvinistische leer die zegt dat wij hier op aarde het koninkrijk van God gestalte moeten geven. En als we dat gedaan hebben, dan breekt de jongste dag aan. En men noemt dat in die kringen de wederkomst van Christus. Misschien moet ik dat er nog even bij zeggen. Want ik probeer altijd, dat zeg ik dan aan het begin van de dag, dan hoef je niet zelf tot die conclusie te komen. Ik probeer altijd me enigszins te onttrekken aan de discussies over dit soort onderwerpen, over welk soort onderwerpen ook. Want het blijkt dat die discussies die vinden plaats op de vierkante centimeter, voor mijn part op de vierkante meter. Maar in werkelijkheid is het niet anders dan een uitvloeisel van een grondgedachte en die missen we meestal. En vandaar dat die discussies over bijbelteksten en betekenis van woorden enzovoort, ja, dat lost gewoonlijk helemaal niks op. Eenvoudig omdat het daar niet werkelijk over ging. Waar het werkelijk over gaat is een veel diepzinniger gedachte, veel algemenere, veel verder strekkende gedachte. En daar heb ik het dan liever over met u dan die discussies over de betekenis van een woord of de betekenis van een tekst. Dat doen wij ook wel bij gelegenheid, maar dan nog, het maakt deel uit van een groter geheel, al was het maar, het maakt deel uit van heel de Bijbel. En dat zijn nog altijd die 1200 bladzijden die ik zo dikwijls noem. Kijk, het idee is nou eenmaal heel simpel. Ik heb een uitvinding gedaan. Ik vind dat de hele wereld dat moet weten en dat het nut is van heel de wereld en dat er niks beters is voor de gehele mensheid dan mijn medicijn, of hoe dat maar heten mag. En dus beginnen we met de medicine show. Ken u dat, medicine show? Dat bestaat ook al niet meer, hè? Dat was vroeger. In Europa ook en in Amerika ook. Dan trok zo'n man, die had een medicijn, haremolie of wat het maar was. En dat was dan goed, overal goed voor je tenen, voor je haar, hoe heet het? Er is ook een lied van trouwens in Nederland. Maar goed. En dat is dan helemaal goed. En dat trekt dan het land door als een soort circus met artiesten eromheen die dan optreden. Dan komen de mensen bekijken en daarna worden de flesjes wonderolie uitgedeeld. Want de hele wereld moet dat hebben. Dat is het medicijn tegen alles enzovoort. Dat is het dan, hè. Dat is niks anders dan commercie en wat het maar was. En dat geldt ook voor filosofieën en voor theologieën. Voor godsdiensten bedoel ik dus. Voor religies. Wij vinden dat onze godsdienst de enige juiste is, dat het gelijk aan onze kant is, dat God trouwens aan onze kant staat en dat het voor heel de wereld het beste is. Dus we moeten hemel en aarde, en hemel hebben we weinig invloed op, hoewel sommigen denken dat ze daar invloed op hebben. Maar over het klimaat gaan we nou niet praten. Maar we moeten hemel en aarde bewegen om ons gedachtegoed de hele wereld over te exporteren. En dat doen we desnoods met geweld. Daarom brengen we ook de democratie over de hele wereld. Ik zeg al jaren, we zijn de Heer kwijtgeraakt, we zijn de Bijbel kwijtgeraakt. En nu weten we niet meer wat we over de hele wereld ook alweer moeten verspreiden. En dus gaan we nu voor democratie. Enzovoort. Landen moeten democratisch worden en dan kunnen ze zich bij ons aansluiten. En Pechtold, nee, dat hadden we al gehad allemaal. Natuurlijk is dit belachelijk wat ik nu allemaal zeg, maar toch, dat gaat de hele wereld over. Dit gedachtegoed vind je overal terug. Maar ik bedoel ook echt overal. Wij moeten wat wij hebben, dat is zo goed, dat moeten wij verspreiden over heel de wereld. Koet, waarom dat in het Frans moet, weet ik ook niet. Maar kosten wat het kost. Heb u dat? Dus waar het over gaat. En dat vind je binnen het christendom dus ook. En of dat populair is in onze dagen. En of dat nou weer anders heet. Een andere naam heeft gekregen. En dan heet het weer Kingdom Now enzovoort. Ja, het is allemaal geen nieuws, beste mensen. Het lijkt nieuws, het wordt alsof als iets nieuws naar voren gebracht. En dat zit hem waarschijnlijk in de onderbouwing van het verhaal. Hoe kom je erbij? Want het gaat andersom, hè? Zal ik u ook eens uitleggen, sprak hij arrogant. Zal ik u ook eens uitleggen hoe dat gaat, hoe die leringen ontstaan. Wel, iemand bedenkt het en gaat dan kijken of je er een bijbeltekst bij kan vinden. Dat heet bijbels onderbouwen. U kent die uitdrukking toch? Is die gedachtegang wel bijbels onderbouwd? Ik heb het nog nagevraagd aan een bouwvakker, die begreep niet waar het over ging. Want je onderbouwt niet iets, je bouwt iets ergens op. Je hebt een fundament, dat moet er eerst wezen. En daarna kun je van daaruit omhoog bouwen. Behalve natuurlijk in de klassieke literatuur, maar Asterix, ja. Er gebeuren soms rare dingen met de bouw van piramides, maar die legt iemand van u wel uit in de pauze. Het is wel altijd voor iemand die zijn literatuur kent en zijn klassiekers. Maar die maar even terzijde. Maar normaal gesproken, je begint met de fundamenten, je bouwt erop. En ik moet u zeggen dat de vloek van de grote denkers der mensheid, en zeker ook van de religieuze mensheid, de vloek van die denkers is dat ze bedenken wat en zoeken daarna een onderbouwing. Zo heet het. Met andere woorden, hun theorieën zijn niet ontwikkeld op een fundament. Ze hebben het zelf bedacht, het zweeft in de ruimte. Het zijn zwevers. Met waanideeën. Die ver buiten de realiteit staan en geen zin hebben, geen gevoel hebben, geen zintuigen hebben voor de realiteit. In de praktijk heette dat vroeger waanzin. Men bedenkt wat. En daarna heeft men een bijbeltekst nodig, als tenminste een christelijk geacht wordt te zijn, heeft men een bijbeltekst nodig, of twee, of drie, een paar bijbelteksten om het zaakje te onderbouwen. En er schieten me zo nogal wat voorbeelden te binnen van hele leringen die gebaseerd zijn op één tekst. U weet wel, over de ongerechtige die zal geopenbaard worden en die hem nu wederhoudt, weet gij. En dat zijn wij dan, wij moeten de ongerechtigheid in de wereld zien tegen te houden. Dus 2 Thessalonicenzen 2. Staat nergens anders in de Bijbel, maar de kerk, de Rooms-Katholieken, maar daarna ook al die anderen, hebben naar zich toegetrokken het idee dat wij als kerk moeten, want wij zijn de kerk immers, al of niet katholiek, maar wij moeten de ongerechtigheid, de wetteloosheid in de wereld tegengaan. Maar ik beweer dat je daar helemaal geen bijbeltekst voor nodig hebt. En als je een beetje ethisch aangelegd bent, zal ik maar zeggen, een beetje rechtvaardigheidsgevoel hebt, dan kom je vanzelf ook als volstrekt goddeloos mens, als volstrekte atheïst, tot het idee dat het toch wel nuttig zou zijn om de ongerechtigheid, het onrecht in de wereld enigszins te bestrijden, als het even kan. Hè? Daar heb je geen bijbeltekst bij nodig. En die bijbeltekst die zegt ons dat niet hoor. Maar die heeft me met de haren erbij gesleept en men heeft het erin gelegd, die gedachtegang. En daarom is het zo moeilijk om zo'n bijbeltekst alsnog te bespreken. Want men heeft hem uit zijn verband gehaald en voor een ander doel nodig gehad. Dat is wat er gebeurt. Sterk is ook, die hoort trouwens in dit verband thuis, sterk is ook dat de Heer Jezus zei, men niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden, maar ik ben gekomen om die te vervullen. En mochten wij dan zeggen dat het betekent dat als die vervuld is, is hij ook beëindigd, dan zegt men nee, hij heeft hem vervuld en daarmee een voorbeeld gesteld. Wij moeten dat namelijk ook, de wet vervullen. Eén tekst. Daarna schuif ik gewoon de hele tekst aan de kant en de hele discussie. En krijgt u van mij de rest van de dag alleen nog maar. Ga ik niet doen hoor. Maar bij wijze van spreken, dat kan wel. Krijgt u de hele rest van de dag schriftplaatsen, schriftgedeelten, hele Bijbelboeken. Die leren dat wij als gelovigen niet onder de wet zijn. Omdat Christus de heerschappij van de wet beëindigd heeft in zijn dood en anders wel in zijn opstanding. Staat allebei in de Bijbel namelijk, dus vooruit maar weer. Hoezo die ene tekst? Die betekent dus gewoon wat hij daar zegt. Hij ontbindt hem niet, hij vervult hem en daarmee voltooit hij hem. Bij nader inzien, daar spreek ik morgenmiddag over in Oldebroek, geloof ik. Moet ik nog even in de mennen gaan kijken hoe dat zit, ook alweer morgen. Maar zoiets. Maar men neemt één tekst en dat is het dan. Of men neemt, en dan kom ik wat dichter bij dit onderwerp nog. Men neemt Genesis 1 en zegt, God schiep de mens. Men bedoelt de mensheid. Dat staat er niet. Maar, een kniezorie daarop let. Je moet toch een tekst hebben ter onderbouwing van je theorie. God schiep de mens. En die mens kreeg als opdracht mee de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En wij zijn mensen, dus wat moeten wij doen? Welke opdracht hebben wij? De aarde te onderwerpen en daarover te heersen. Ja, dat wilde Hitler ook wel. Gek dat hij nou me ineens te binnen is. Meestal kan ik er niet op komen. Maar goed. Poetin, oké. Saddam Hussein, om eens een oude koe uit de sloot te halen. Of waar ze hem maar gedumpt hebben in de tent. Dat willen ze allemaal. Dat is trouwens een van de kenmerken van waanzin. Er zijn er meer. Maar een meest voorkomende en veel voorkomende is die van megalomanie. En in het uiterste geval betekent dat de persoon in kwestie erop uit is om de wereld te veroveren. Nee, te verbeteren bedoelt hij dan, maar goed. Dus je moet het netter zeggen. Heb je daar een bijbeltekst voor nodig? Nee, want weet u wat het is? De duivel wil dat ook. Dat is waarom hij ook zo heet. De duivel. Daarom heet hij trouwens ook de Satan. Die trok ook de wereld aan zich. En stelde zich daarbij boven God. Gelijk het is te deze dagen. Althans, de facto. Dat wil zeggen in de praktijk. Zo ligt die situatie. En men zegt, maar staat toch in de Bijbel, de mens uit de aarde onderwerpen daarover is. Dan moet je in dat verband dus uitleggen dat het een uitspraak is niet over de mensheid. En dat bovendien het hele woord mens daar niet voorkomt. Men heeft het wel zo vertaald, maar er staat Adam. Dat is in het enkelvoud. En de Bijbel zegt er alsnog nog een paar dingen over, over diezelfde uitspraak. En zegt dat het niet betreft die eerste Adam, maar dat het betreft de laatste Adam die uit hem zou voortkomen. En dat is Christus. Heb je dat nog? Weg met je tekst. Maar ja, dan vind je wel weer andere. Of zelfs helemaal geen tekst, gewoon een theorie. En de theorie is dan dat wij die kinderen God zijn, hebben deel gekregen aan Christus. En die zou de aarde onderwerpen daarover heersen, die zou koning daarvan worden. En wij als zijn mede-erfgenamen, zal ik maar zeggen, hebben dus de verantwoordelijkheid om dat te doen. Waarbij men terzijde laat dat de Heer het zelf kennelijk niet doet. En daarom moeten wij het doen. Maar dat is een kromme redenering uiteraard. Maar daar zit men in die kringen helemaal niet mee. Afgezien daarvan, men maakt Christus afhankelijk van ons. Wij moeten de Christus voortbrengen. En vergis u niet, dat is een wijdverbreide opvatting. Die wordt gewoonlijk opgehangen aan Openbaring 12... Gewoonlijk kan men met het boek Openbaring helemaal niks. En dus kun je het gebruiken voor allerlei doeleinden. Toch? Dat doet men ook. En daar heb je de vrouw die die mannelijke zoon voortbrengt. En de vrouw is de kerk en de mannelijke zoon is Christus. Dus wij als kerk moeten de Christus produceren. Nee, dat is een officiële, in ieder geval de officiële Rooms-Katholieke opvatting. Maar bij mijn weten kom je dat in het protestantisme, in het orthodox protestantisme ook uitgebreid tegen. Wij moeten de Christus voorbrengen. Wij moeten het koninkrijk gaan. En zelfs in zogenaamd evangelische kring, dat wil zeggen ze noemen zich zo. Dat heb ik ook niet uitgevonden, dus ik gebruik die term dan toch maar even. Daar vind je dat ook, want daar hoor je ook om de haverklap dat men het Koninkrijk Gods moet bouwen of uitbreiden of moet vestigen, waar ook ter wereld, enzovoorts. Is dat dan geen Bijbels jargon? Dan zeg ik, nou, het jargon wellicht wel, maar je komt voor ons toch heus niet verder dan dat wij deel uitmaken van het Koninkrijk Gods en daarin actief zijn, maar niet in de zin van dat we dat Koninkrijk hier op aarde zouden moeten vestigen, dan wel uitbreiden, dan wel opbouwen. Dat kom je namelijk in de Bijbel niet tegen. En als je denkt dat je het wel tegenkomt, dan heb je weer teksten uit hun verband gerukt en er een betekenis aangegeven die het niet heeft. Zoals gaat heen in de hele wereld, de prediker het evangelie en dan maken het tot mijn discipelen. Daar legt men dan in dat het betekent de bouw van het koninkrijk. Dat is niet zo, dat staat er ook niet. Heb je dat nog? Kortom, het hele idee is dat de gedachte dat wij het koninkrijk van God gestalte moeten geven hier op aarde is niks anders dan de werking van de zondige natuur van de mens, geïnspireerd niet door God maar door Satan, om hier op aarde macht uit te oefenen. Dat is de zonde, dat is zuurdeesem, dat is de ontwikkeling van de mens die groeien moet en groter moet worden en zijn macht moet vestigen enzovoort. En de hele goddeloze wereld doet daar aan mee. Op welke manier dan ook. Er zijn er die prediken dat je apathisch moet zijn, fatalistisch, rustig moet blijven, geen ruzie moet maken, de dingen maar moet laten komen, dan komt het vanzelf goed met de hele wereld. Dan krijgen we vrede onder alle mensen, omdat het niemand nog wat kan interesseren en dat je niemand meer vooruit kan krijgen. Het komt toch allemaal wel goed, want het is allemaal voorgeprogrammeerd. Het is de evolutie of het is deïsme, God heeft het zo gemaakt en laat het maar op zijn beloop. Leven uitverkiezing valt daar trouwens ook onder, hoor. En niet alleen het boeddhisme, bedoel ik maar, hè, om eens wat te noemen. En de andere kant hebben die luid die strijdbaar zijn. De activisten tegenwoordig noemen mensen fundamentalisten. Dat is diefstal van een term. Maar goed, daar ga ik het vandaag ook niet over hebben. Maar het idee van we moeten ervoor strijden, zoals we dat in ieder geval kennen tegenwoordig van de islam. En het tegenwoordig moet ik gewoon weglaten, want het is de eeuwen door kenmerkend geweest voor de islam. Al mag je dat niet hardop zeggen, want daar krijg je weer ruzie van. Want de waarheid mag niet gezegd worden, dat is deze wereld toch. Maar dan heb je luid die actief zijn, moeten ervoor strijden. En dan heb je nog gewoon de luid die zeggen, dat we moeten ervoor strijden, dus we moeten de politieke partij oprichten. En dit hele idee van Kingdom Now gaat er wel degelijk vanuit, is er wel degelijk opgericht dat wij als gelovigen zouden hier op aarde sociaal en politiek en weet ik veel, wij zouden actief moeten zijn om dat koninkrijk gestalte te geven. En als dan de vraag is hoe dan, dan is het bijvoorbeeld het idee door de Mosaïsche wet te implementeren in onze wetten, in onze landelijke nationale wetten en liefst in heel de wereld. Te beginnen bij Europa. Maar goed, laat maar zitten, dit soort dingen. De Mosaïsche wet. Is die dan niet beëindigd? Nee, want Christus heeft de wet vervuld en daarmee een voorbeeld gesteld dat wij na moeten volgen. En men vecht ervoor. Maar men doet wat de hele wereld doet. Vechten om de macht. Daar gaat het altijd over. Dat is de natuur. Dat is een zondige natuur, maar het is de natuur. Dat is niet alleen de natuur die je om je heen ziet. Behalve dan als je in Amsterdam woont natuurlijk. Maar ik bedoel, als je in de natuur, hoe dat gaat, hè. Mooie natuur met al die vogeltjes en die beestjes en wat het maar was. Het is eten of gegeten worden. Hè? Het is moord en doodslag. Het is de hele dag oorlog, bloedige oorlog. Toch, dat is de natuur. Leuk hoor, die roofvogels en die vossen en die egels. Laten we het maar niet over hebben. Toch. Maar zo is het met de mens ook. De natuur houdt ons die spiegel voor. Het is één groot slagveld. En als je dan, zoals onze broeder zojuist vertelde, ooit de televisie aanzet, dan word je geconfronteerd met het slagveld. Het is alleen maar strijd. Men heeft er een show van gemaakt. Maar, hè? Dat heet de talkshows enzovoort. Maar het is alleen maar oorlog, hoor. Het is alleen maar strijd. En op een heel laag niveau, maar het is erg laag, moet ik u eerlijk zeggen. Ik vind het vaak gênant. Laat maar zitten. Het is ook voor het amusement bestemd, maar ik schaam me soms dood. En soms denk ik, ik schaam me dat ik er naar zit te kijken ook nog. Maar ik vind het zo fascinerend, op wat een laag niveau. Maar het is oorlog. Het is daar. En waar gaat het over? Meestal over niks. Echt niet. Het moet vooral oppervlakkig blijven enzovoort. Want de waarheid als zodanig, niet alleen wil men die niet kennen, men heeft uitgevonden dat die niet bestaat. En dat is het dan. Daar hebben ze zelfs een bijbeltekst voor. Wat is waarheid? Vraagteken. Zei de Heer Jezus, was een retorische vraag. Oh, dat zei niet de Heer Jezus, zei Pilatus tegen de Heer Jezus. Wat is waarheid? De heer zei, ben gekomen van de waarheid getuigenis te geven. En de politicus, de machthebber, zei, wat is waarheid? Want als het gaat om de macht, gaat het niet meer om de waarheid. En als wij als kinderen gods hier op aarde een koninkrijk moeten bouwen, de macht moeten grijpen, dan gaat het echt niet meer om de waarheid. Per definitie niet. Wat de Bijbel ons leert, nou ja, het mag niet al te moeilijk zijn, maar wat de Bijbel ons leert, is dat God zelf een koninkrijk beloofd heeft, inderdaad vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. De hele Bijbelse geschiedenis door de volgende bladzijde. Het gaat allemaal over hoe dat zit met het koninkrijk en wie er verantwoordelijk is om dat koninkrijk te bouwen. Dan wel wie de erfgenaam is van de opdracht, dan wel de belofte. Dat is de hele oud-testamentische geschiedenis door. Dan kom je uiteindelijk terecht bij Jezus van Nazareth, de zoon van David, de zoon van Abraham. Matthäus 1 vers 1, Nieuwe Testament, eerste vers. Dus Jezus Christus, de zoon van Adam, de zoon van Abraham, sorry. En de zoon van David, de erfgenaam van die belofte. Hij zou het moeten doen, maar niemand wil hem. Excuus voor Willem. Maar, ja, niemand wou hem dan, vooruit dan, toch? Zij zeiden, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Kruisde hem, waarna de vraag is, et maintenant? Wat nu? Dat zei Pichecru, daarom moest het in Frans, hè. Pichecru, kennen jullie niet? Die schijnt toch wat gezegd te hebben, in tegenstelling tot Willem de Zwijger. Maar goed, hij zei, wat nu? En daar zitten wij dus vervolgens mee. Want dat is de grote vraag van de christelijke theologie. Wat nu? Ze wilden hem niet. En wat nu? Nou ja, dan komen er een heleboel theorieën die men zelf bedacht heeft. En een bijbeltekst bij gevonden heeft. Eén of twee. Ik zeg het erg cynisch natuurlijk, maar toch denk ik dat het samenvattend ongeveer wel klopt zo. Zo is dat gegaan. Wat nu? Het antwoord is, God heeft zijn beloften aan Israël gedaan, ingetrokken. Oh nee, dat kan niet. God trekt geen beloften in. Sommigen hebben er geen moeite mee. Maar voor degenen die er wel moeite mee hebben, oké, God heeft zijn beloften aan Israël vervolgens overgedragen aan de kerk. Dat is heel makkelijk. God heeft van de stickers vervangen. Heeft een stickertje Israël. Het is maar een kwestie van nomenclatuur en van creatief boekhouden. Heeft een stickertje Israël van het ethische, zo heet het niet, etnische, van het etnische volk Israël afgehaald en geplakt op de kerk. Die heet nu Israël. En dus gaat God zijn belofte vervullen, niet aan het etnische Israël, dan wel het Jodendom of wat men hem eronder verstaat. 1, 2, 3 tot en met 13 stammen, maakt niet uit. God heeft een stikkertje eraf gehad en geplakt op de kerk. Waarna de vraag is, wie hoort daarbij? Maar dat is op zich een volgende discussie die zich tot vandaag afspeelt, hè? Want er is altijd wel ergens een kerkenraad die dan bepaalt of u er wel bij hoort of niet. Of dat men nu zal excommuniceren. Maar, toch? En dan wordt het zaakje weer naar heel laag niveau getrokken. En daar gaan dan de talkshows over. Wie erbij hoort en wie niet. Maar toen maar weer. Maar meneer, dat is één redenering. En men noemt het de vervangingsleer. En sommigen protesteren er tegen. En anderen weten geen alternatief te bedenken. En sommigen protesteren er tegen. En hangen hem toch aan. Stiekem. En dat is het dan, want God had een koninkrijk beloofd en Israël wilde niet zijn, het Joodse volk. En dus de kerk is het koninkrijk. En aangezien via Israël het koninkrijk gebouwd moest worden op aarde, hetgeen trouwens volstrekt juist is, aangezien... Ja, aangezien via Israël het koninkrijk op aarde gebouwd moest worden, als uitverkoren volk, heersen met God, het koninklijke volk onder de volkeren, zou het in onze dagen moeten gebeuren door de kerk die in de plaats van Israël gekomen is, en dat is het dan. En ik geef u de tijd om na te denken waar je die leer eigenlijk overal terugvindt. En ik moet u zeggen, bijna overal in het christendom, in de praktijk. En men is er zo aan gewend dat men er niet eens meer over nadenkt. Oh ja, zo is het, ja. Israël. En men leest de naam Israël zelfs in de Bijbel of in de psalmen en denkt dan meteen aan de kerk, dat zijn wij. En dat is het dan. En in vele gevallen klopt dat ook nog, maar toch niet. Het is te oppervlakkig namelijk. Het is niet het eind van het verhaal. Maar kijk, als je gelooft dat die beloften die God gedaan heeft met betrekking tot het koninkrijk, dat gestalte zou krijgen wie Israël. Als je gelooft dat dat niet gerealiseerd is tot op heden en dat het nog in de toekomst moet gebeuren, dan, schrik me niet, dan ben je een dispensationalist. Ik weet niet eens hoeveel lettergrepen dat zijn. Dan ben je een dispensationalist. Dan geloof je in bedelingen. Dispensatio, bedeling. Dan geloof je in bedelingen en je weet dat dat een ziekte is en dat het een dwaalleer is en dat het kennis is. Dus dat mag niet. Maar het is echt waar, als je gelooft dat de Heer in de toekomst alsnog dat koninkrijk zal oprichten, dat hij in het verleden beloofd heeft, dan geloof ik dus dat wij in onze dagen, nou dus in de praktijk, en vooralsnog, want we hebben het eeuwig leven natuurlijk, hè, maar vooralsnog hebben we daar dus niks mee van doen. Dan heb je dus al drie perioden, laat ik het anders zeggen, dan heb je de heilsgeschiedenis. Oké, de geschiedenis, mij maakt het geen verschil. Dan heb je de geschiedenis ingedeeld, Bijbels, in drie perioden. In plaats van twee. Want in het Calvinisme in elk geval spreekt men over twee bedelingen. Men heeft het woord, men gebruikt de term niet meer, omdat men niet geassocieerd wil worden met de zogeheten bedelingenleer. Maar vroeger gebruikte men die termen wel, had men het over de oude bedeling en de nieuwe bedeling. Als synoniemen voor Oud Testament en Nieuw Testament. Maar dispensationalisten, aanhangers van bedelingenleer geloven, hebben er minstens drie. Dat wil zeggen, de oude bedeling, de tegenwoordige bedeling en dan nog een toekomstige, die van de wederkomst van Christus om hier op aarde alsnog zijn koninkrijk op te richten. Maar dan ben je een giliast. Dan geloof je namelijk in een duizendjarig rijk en dan ben je een premillennialist, omdat je gelooft dat de Heer wederkomt voor de duizend jaren. Premillennium. Maar in het algemeen, de Calvinistische leer, om van de Roomse maar te zwijgen, is postmillennialistisch. Die geloven dat wij in het duizendjarig rijk leven, al 2000 jaar namelijk. Je mag niet lachen. Dat is heel gewoon, want vergeestelijken van profetieën, dat wil zeggen wegredeneren van profetieën die men op geen manier letterlijk wil nemen. En eigenlijk helemaal niet wil nemen. Dat is heel gebruikelijk in die kringen. Sorry, maar dat is zo. Maar daar is men postmillennialistisch, want men gelooft dat wij in de duizend jaren leven, al 2000 jaar. En het eindigt met de wederkomst van Christus, dat is op de jongste dag. Dat is algemeen wat je in het christendom tegenkomt. Zodat er als er nog wat van het koninkrijk terecht moet komen, Ja, dan moet het dus in onze dagen gebeuren. En dat geldt voor de Rooms-Katholieke kerk en dat geldt voor de Protestantse kerken en dat geldt voor Kingdom Now en weet ik veel wat. Eigenlijk, beste mensen, de term Kingdom Now wordt gebruikt voor diegenen die zich evangelisch noemen en bovendien ook charismatisch en die in werkelijkheid hartstikke calvinistisch zijn enzovoort, maar er zelf geen idee van hebben. Maar ze hebben niks nieuws. Het idee is en blijft gewoon dat men via de toepassing van de Mosaïsche wetten de hele wereld wil onderwerpen aan de oudtestamentische beginselen en meent dan dat daarmee het koninkrijk van Christus gestalte gekregen heeft op aarde. Vandaar dat men ook uitgebreid denkt dat prediking van het evangelie hetzelfde is als implementatie van de Mosaïsche wet. Ik heb ergens nog een foto thuis, ik moet goed zoeken. Ergens een foto thuis waar een groot bord met de 10 geboden daarop staat. In de tuin ergens in Amerika. Nee, ik heb het zelf gezien. In de tuin, een bord erop. Maar die foto, die had het onderschrift Evangelisatie in Amerika. Maar dat is geen evangelisatie, behalve als je aanhanger bent van die leer dat via de Mosaïsche wet, de toepassing ervan hier op aarde, het koninkrijk van Christus gestalte moet krijgen en dat dat onze roeping is. Maar dan heb je een heel groot deel uit je Bijbel weggescheurd. Dat is precies wat ze van aanhangers van de bedelingenleer altijd zeggen. Maar ik ben er aardig in thuis en ik moet u zeggen, wij zijn de enigen die dat helemaal niet doen. We laten het gewoon staan voor wat het waard is. En geloven dat er staat, het einde der wet is Christus. En we geloven dat er staat dat wanneer wij ons onder de wet stellen, maken wij ons tot een overtreder. Want het is volgens de wet verboden dat doden zich onder de wet plaatsen. Sommige mensen zitten me aan te kijken nu van, wat zegt hij nu toch? Nee, ik citeer de Galaten 2. Wanneer ik me alsnog onder de wet stel, maak ik mezelf tot overtreder van de wet. Want ik ben door de wet, voor de wet, gestorven. En ik kan dus geen aanspraak maken op geen enkele wijze op de Mosaïsche wet. Laat staan de Joodse. Hebben die nog? Dat komt niet meer goed met die wet. Dit neemt niet weg dat sommige aspecten van de wet en bepaalde dingen die in de Mosaïsche wet geregeld zijn, neemt niet weg dat sommige van die dingen wel degelijk geïmplementeerd zullen worden, toegepast zullen worden, straks in het zogenaamde 1000-jarig, zo heet het niet, maar ik noem het nou maar zo, hè, straks in het zogenaamde 1000-jarig rijk. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar het wil niet zeggen dat men in die dagen zal leven of zal moeten leven onder de Mosaïsche wet. Dat kan namelijk niet. Nee, begrijp je me goed, als er volstrekte atheïsten zijn die vinden dat je niet mag stelen en dat je niet mag moorden en dat je ook niet mag begeren, uw naast een ezel, dan wil ik niet zeggen dat die mensen dus leven onder de Mosaïsche wet. Dat leren ze dan niet, dat ze onder de Mosaïsche wet leven. Alleen er zijn dingen die onder de Mosaïsche wet ook van toepassing waren. Ja, waarom? Omdat het voor de hand liggende dingen zijn, denk ik altijd maar. Maar dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat wij niet leven onder de Mosaïsche wet en dat we niet met de Mosaïsche wet in de hand het koninkrijk van Christus kunnen bouwen op aarde. Het enige wat wij moeten doen en wat wij zouden doen is het woord van God prediken en in het bijzonder het evangelie dat er maar één is die recht heeft op dat koninkrijk, dat is de Heer Jezus Christus en dat God hem, Jezus Christus, met eer en heerlijkheid gekroond heeft in zijn opstanding, bij zijn opstanding. Maar raad eens wat. Als je dit soort dingen zegt binnen het christendom, word je meteen voor ketter uitgemaakt. Want men gelooft niet werkelijk dat de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond werd in zijn opstanding. Want men wordt geacht daar te geloven in het algemeen, dat is tamelijk verplichtend opgelegd. Men wordt geacht te geloven dat hij altijd al gekroond was met eer en heerlijkheid. Dat dat zijn aard, zijn natuur, zijn wezen is en dat er nooit iets in gebeurd is verder. En dat God hem nooit heeft aangesteld of zoiets, want dat was hij altijd al. Dus als je daarna vraagt wanneer in de geschiedenis worden die beloften van God vervuld, dan blijft men het antwoord schuldig. En vandaar dat er zijn, ik wil geen namen noemen, want Terlinde en zo hebben we al genoeg genoemd. Maar vandaar dat er zijn die glas staat over die opstanding van Christus heen gaat. Dat doet er niet toe, vind me niet belangrijk. Gaat om het christendom, maar opstanding van Christus, dat... Dat kent men helemaal niet. Maar als Christus niet is opgestaan, dan heb je geen christendom. Maar dit is nou juist het punt. God wekte hem op en maakte hem tot eerstgeborene. En wij brengen dat plat terug via een talkshow. Maken we dat plat, brengen terug. Ja, hij was de eerste die opstond. Ja, nou en... God maakt hem tot eerstgeborene aller creaturen. God zei tot hem, gij zijt mijn zoon. En wij haasten ons en zeggen, ja, maar dat was hij altijd al, hoor. Heden heb ik u gegenereerd. En dan zeggen we, nou, dat was van heel vroeger, hoor. En we redeneren dat weg. Dat moet, sinds Nicea is dat officieel. Dus we zijn daar af, wij weten het niet meer. Begrijp je waar we het over hebben? Men heeft allerlei menselijke ideeën. Men zegt, we moeten toch iets doen om in de wereld wat... en men verzint wat en men haalt er een tekstje bij en weet ik veel wat. En ja, wat een getop allemaal. Weet u wat het is? Wij als mensen zouden in de eerste plaats leren dat hoogmoed, het streven naar macht, dat is iets van de duivel. Maar daar gelooft men ook niet meer in, hè? Allang niet meer. Nauwelijks in dat zo iemand bestaat. En als wij met bijbelteksten komen, zeggen we, ja, maar dat gaat toch niet over de duivel? Nou, er staat in ieder geval over de duivel dat hij in de waarheid niet staande is gebleven. Letterlijk. En dat dezelfde is als de koning van Tyrus in Ezechiël 28 en de koning van Babel uit... Uit Genesis wou ik zeggen, maar uit Jesaja 13 dan, vooruit 14. Ja, dat lijkt me wel duidelijk. En als je dat niet wil zien, dan hoef je dat niet te zien. Nee. Staat het er expliciet daar? Nee, staat er niet expliciet, maar daarom is het wel zo. Blijf dat volhouden, dit soort dingen. Er zijn heel veel dingen die niet expliciet in de Bijbel staan, maar impliciet wel. En God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken, maar onder impliciet. En wat het betekent, dat zoekt u maar een keer uit. Als u dat niet weet, dat hoef ik niet, maar dan komt u vanzelf wel een keer achter hoe dat zit. Wat wij als gelovigen geacht worden te leren, is dat het streven naar macht en invloed, dat volstrekt uit den boze is. En ik bedoel het letterlijk. Uit den boze. U weet wie dat is toch, hè? Men heeft het wegvertaald in de andere Bijbelvertalingen, dan heet het boze. Verlos ons van het boze. Omdat men niet gelooft dat de boze bestaat, hè? Maar doe maar, dat de boze bestaat is goed aan te tonen uit de Bijbel. Ik heb zelfs ergens nog een A4'tje vol met titels van de duivel. Ik heb het ook vandaag niet meegenomen. Ik had het nog wel in mijn handen gistermiddag, maar ik denk, laat ik het maar niet doen. Want in de praktijk, broeders en zusters, is het de duivel die de wereld regeert... En de Heer laat het zo om een goede reden. En daarmee geeft hij meteen een demonstratie van waar democratie toe leidt. De meerderheid van de mensheid, populair gezegd, heeft er namelijk voor gekozen om niet zich te onderwerpen aan Christus, maar zich te onderwerpen aan de duivel. En er zijn maar twee heren, zegt de Bijbel, en je kunt er maar één dienen. En men had de duisternis, en dus de vaste duisternis, liever dan het licht, Johannes 3. Nee, niet vers 16, maar vers 18 of zo, of 19. Men had de duisternis, want, zodat iedereen dat kan weten, hè? Men had de duisternis liever dan het licht, want de werken van de mens waren boos. Ze kwamen liever niet dat het aan het daglicht kwam, enzovoort. En dus kozen ze daarvoor, en God heeft gewoon gezegd, ik heb 4000 jaar geduld met jullie gehad. Zoek het dan maar uit, als je dit wilt. Jij je gang. Met dank aan een pater. Ja. Nou ja, die de frater bijna erin ziet. Maar doe maar. Ga je gang, doe dat dan maar. En dat is wat de Bijbel uitdrukkelijk leert. Meteen in het eerste hoofdstuk van de eerste brief die we in het Nieuwe Testament vinden. Na de historische boeken, na Handelingen dus. Is het Romeinen 1 vers 1. God heeft de wereld losgelaten. Het is een oordeel van God in de praktijk, maar het is wat de mens wilde. Men had de duisternis liever dan het licht. En God heeft gezegd, oké, dan doe dat dan, ga je gang maar. En het is vervulling van oud-testamentische profetie, dat u niet denkt dat het alleen in Romeinen 1 staat. Het komt al uit Deuteronomium in elk geval. Te die dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. Ze hebben mij in vergetenis gesteld, dus zegt de Heer, nou zal ik ook u vergeten. Ik ga er niks aan doen, ik kijk alleen maar, ik bekijk het wel. Staat er echt? Jazeker. Ja, ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. En dat is de tijd waarin wij leven. En als u het niet gelooft, dan moet u zich maar eens even verdiepen in de geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar. En in het bijzonder de geschiedenis van het christendom, ook van de afgelopen 2000 jaar. Waar was de Heer? Al die tijd. Nou, dat is het punt. En niet dat ik daar een theorie op baseer. Het is gewoon wat de Bijbel zegt. De Heer zou zich verbergen. En Petrus zegt het met een paar woorden in één zin. Hij zegt, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting. Alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat is Handelingen. Nou, ergens aan het begin, in hoofdstuk 3 geloof ik. Eigenaardig genoeg is ook dit vers niet makkelijk te citeren, omdat het ook enigszins is wegvertaald. Maar er staat over Jezus Christus in Handelingen 3 vers 20. Petrus spreekt over hem en zegt over Christus vers 21. Welke de hemel moet ontvangen. Dat wil zeggen, de hemel moet hem ontvangen. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting. En niet wederoprichting aller dingen. Dan komen de alverzoeners weer. Die zeggen, zie je, alle dingen zullen wederopgericht worden. Komt vanzelf goed. Maar dat staat er niet. Er staat tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft. Door de mond al zijn er heilige profeten. Van eeuw. Dat wil zeggen, vanaf het begin. Dat wat God van den beginnen gesproken heeft en beloofd heeft. Dat is dat koninkrijk. Dat is die Adam, de tweede, wel te verstaan, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen uit Genesis 1. En wat er verder volgt. Maar voor het zover is, en totdat het zover is, moet de hemel Jezus Christus ontvangen. Dat wil zeggen, daar is hij, daar verblijft hij, daar heeft hij zich teruggetrokken, achter een wolk. Ik doe Op één bladzijde hiervoor. Naar twee bladzijden hiervoor. Bij nader inzien, handelingen 1. De heer verdween zichtbaar in één wolk. Dat was een vertoning. Ze keken ernaar. Ik heb 7 keer geteld dat er staat dat ze ernaar keken. Nee, je zoekt het maar, het doet er niet toe, maar hoeveel keer precies. Maar ik heb, het is een mededeling gewoon, hè, ter kennisgeving. Ik heb 7 keer geteld dat er staat dat ze hem nakeken, dat ze hem zagen. En hij verdween, zagen zij in één wolk. Heb je die? En toen stonden er 2 mannen in witte klederen. Ze waren incognito, dus ik zal de namen niet verklappen. Omdat het Mozes en Elia waren natuurlijk. Maar staat dat in de Bijbel, zei iemand. En dan zeg ik, nee, staat niet in de Bijbel. En ik zeg het met plezier. Nee, staat niet in de Bijbel hoe ze heten. Expliciet. Maar impliciet wel hoor. Dat is gewoon schrift met schrift vergelijken. Dat is gewoon een studie. Maar er zijn weinigen die de Bijbel bestuderen. Er zijn velen die Bijbelteksten zodanig verdraaien dat ze passen als onderbouw onder hun eigen theorieën. Dit heb ik van jongs af aan vastgesteld dat het zo gaat. En ik blijf daarbij. Zo gaat het. Zie? Maar goed. Die maar terzijde, maar er staat, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen. En die twee mannen in witte klederen zeiden tot hen, deze Jezus zal al zo komen, 1 vers 11 van handelingen, zal al zo komen gelijke wijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. En ik roep al heel lang, wat de discipelen hier zagen is een uitbeelding van de wederkomst van Christus. Alleen de film draaide achteruit. Waarom verdween hij in een wolk? Je vindt dat niet zo vaak wolken hoor, bij Jeruzalem, echt niet. Waarom verdween hij in een wolk? Omdat de profetieën hebben aangekondigd dat als de Heer komt, komt hij op de wolken des hemels. Nee, staat al in Daniel 7. Om maar eens wat te noemen. Dan had ik Exodus buiten beschouwing over de wolkolom en alles. Maar gewoon letterlijk de zoon des mensen, de wolk des hemels. En ze komen uit de wolk. En omdat Jesaja zei, och dat gij de hemelen scheurdet. Het is dichterlijke taal. Kunnen de hemelen gescheurd worden? Nou, fundamenteel niet. Maar als je onder de hemel verstaat het geweld wat je boven je ziet. Dat wil zeggen waarmee de hemel gesloten is dus. Je kan niet verder kijken dan dat. Dan heet dat de hemel. Zoals in je hemelbed zal ik maar zeggen. En zoals in je auto. Want het heet in je auto ook de hemel. Die bekleding aan de binnenkant. Och dat gij de hemel... Ja, je moet ook wat taal kennen natuurlijk als je je Bijbel leest. Maar och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Die hemelen zijn dan toch gewoon de wolken? Nou, dat is precies hoe de profeten het zeggen. Hij zal komen op de wolken des hemels. En de discipelen zagen hem verdwijnen in de wolken des hemels. En het commentaar is, hij zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel hebt zien. Ik geloof dat dat de 7e keer was. Zien heenvaren. En wij leven in die dagen waarin de Heer zich verbergt achter de wolken. Waar is hij het laatst gezien? Zo letterlijk mogelijk, een kind kan het begrijpen. Hij verdween achter de wolken. En nu is het wachten tot hij uit de wolken zal wederkomen. En dat is in de tijd van de wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft. Wat zou hij dan zo al wederoprichten? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Dank u wel, broeder, voor uw inleidende woorden. Wat zou je wederoprichten? Een paar bladzijden omslaan, handelingen 15... God zou eerst en daarna zou hij wederkomen. Handelingen 15. Daarna zou hij wederkomen om, zal hij wederkeren, Handelingen 15 vers 16, en weder opbouwen de tabernakel, het huis van David, die vervallen is, het vervallen huis van David. En hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen. En daarna lees je weer terug, Handelingen 3. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting. Alle dingen die God gesproken heeft van alle eeuw. Wat zou je dan wederoprichten? Nou, een heleboel, maar je kunt het in één zin zeggen. De troon van David. Bedoel je letterlijk de troon met die vier poten eronder? Dan zeg ik, ik heb de poten niet geteld. Maar als je dit begrijpen kunt, oké, dan bedoel ik dat. En daarna zeg ik, nou ja, het huis van David, de hut van David, is het koninklijk huis. Ik ben altijd blij dat die uitdrukkingen nog bestaan. Het koninklijk huis van David. Ongeveer net iets meer dan een week geleden logeerde ik vlak voor de muur van, nou ja, dat is een lange muur hoor, van Windsor Castle in, ja, waar was het? In Windsor uiteraard. Windsor Castle. Het is wel aardig. Ik wist niet dat het inderdaad zo'n groot ding was. Maar vooruit maar weer. Maar dat was het huis van het Britse koninklijk huis. En die lui hebben zich inderdaad genoemd naar dat paleis. Staande in Windsor. Gewoon, dat is een plaats, hè? Dat weet je toch, hè? Een stadje, Windsor. En daar staat dat paleis. Dat heet dus Windsor Palace. Maar de Britse koninklijke familie noemt zich sinds 1917 Windsor. Dat is familienaam. En zo hoort het eigenlijk ook. Het gebouw noemen wij het huis. Maar de familie die er thuis hoort, draagt dezelfde naam. Zo hoort het eigenlijk, van oudsher. We zijn dat kwijt, maar goed. Maar het hoort eigenlijk wel zo. En in de adellijke families vind je dat nog heel veel terug, dat ze genoemd zijn naar de oorspronkelijke woonplaats. Nou goed, de familie van Habsburg, die bestaat echt nog. Niet fanatiek, maar die bestaat echt nog wel. Maar Habsburg is gewoon de naam van de locatie waar de familie vandaan komt. De Havigsburgt. Habsburg. Nou ja, laat maar zitten. Maar zo hoort het ook eigenlijk. Maar wat herbouwd zal worden, is inderdaad een paleis voor de zoon van David, de erfgenaam van David. Maar het Davidische koningshuis zal in ere hersteld worden. Niet dat het weg is, maar het is vervallen en verbroken. Dat is wat hier staat. Het zal weder opgericht worden. Het is ontleend aan Amos hoofdstuk 9. En bovendien staat erbij, ook in Handelingen 15, dat alle profeten daarvan gesproken hebben. En niet alleen Amos 9. Hebben die nog? Maar totdat het zover is, moet de hemel hem ontvangen. En die wederkomst van Christus, wij weten wanneer het gebeurt, beste mensen. Wij weten wanneer het gebeurt als je je Bijbel leest. En de Heer komt niet op het moment dat wij of iemand anders hier op aarde zijn bedje gespreid heeft, of zijn paleis herbouwd heeft, of zijn stoel klaargezet heeft met slingers en al, of heel hard geroepen heeft, het lied heeft gezongen, Majesty, met opzet roep ik het in Engels. Ik heb de Engelse tekst één keer gelezen, maar ik wil hem nooit meer zien. Van dat lied, echt niet. Ik wil het niet zien, dus ik kan het ook niet voordragen aan u. Ik weet het niet. Maar, want dat lied in het Engels, dat heeft inderdaad deze gedachte van dat kingdom now. Majesteit, groot is uw majesteit. Nou ja, dat is zo, daar kan ik me wel in vinden. Maar het idee dat hier nu op aarde geopenbaard moet worden en van hem afstraalt nu in heel de wereld via ons. Want dat zegt het Engelse lied dan. Ja, sorry, maar dat zing ik niet. Dat is namelijk niet zo. En niet alleen zit het ernaast, het is precies tegenovergesteld. Het is precies verkeerd om. De Heer heeft zich en zijn werk uit de wereld teruggetrokken. Dat is wat de Bijbel erover leert. En in onze dagen wordt het evangelie gepredikt, wat in de praktijk de oproep is aan elk individu om te komen tot een persoonlijk geloof. Ik moet zeggen individueel, maar dat woord kent niemand meer. Dus ja, men moet komen tot een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus, tot een individuele onderwerping aan hem die van Gods wegen gekroond is. Maar daarmee neemt men afscheid van de zinnelijke tegenwoordige wereld. En in plaats van dat de Heer ons uitzendt in de wereld om hier zijn koninkrijk te vestigen, al of niet met gebruikmaking van de Mosaïsche wet, of de kerkelijke statuten gewoon, het kerkelijk recht of wat er mee wezen mag, in plaats daarvan haalt hij ons uit die wereld en zegt: kom maar bij mij, want die wereld die heb ik losgelaten. Heb u dat nog? En dit in tegenstelling tot alle menselijk streven. Nee, ik moet eigenlijk zeggen, alle instinctieve streven, alle natuurlijke streven naar macht en invloed. Het christendom, het Bijbels christendom, is volstrekt tegenovergesteld. Is niet gericht op manifestatie in de wereld, op erkenning in de wereld, op invloed in de wereld. Het is erop gericht dat wij als gelovigen uit deze wereld verwijderd worden. Wij worden geacht het zinkende schip daarmee te verlaten, want de wereld leeft, bestaat, moet ik zeggen eigenlijk. Leven is overdreven. De wereld ligt onder het oordeel Gods. En ik zei net, wij weten wanneer de Heer wederkomt. Dat wil zeggen, ik bedoel niet een datum, ik bedoel onder welke omstandigheden. Maar daarvoor moet je de profetieën kennen. Maar ja, als je die kent, dan is alles wat ik nu zeg volstrekt overbodig, omdat het ook vanzelfsprekend is. Kijk, gaat hij weer snel, want ik probeer niet op de millimeter, weet u wel, iets eroverheen, iets hoger. We hebben in het Oude Testament een intrigerende profetie, dat is die van Daniël 9, de laatste versen, vers 24 tot en met 27. Dat is de profetie over de 70 weken van Daniël. Dat gaat over tijdrekening, want verdere details staan er eigenlijk helemaal niet in hoor. Nou ja, die staan er wel in, maar die kenden we eigenlijk al. In het algemeen. Maar het gaat over tijdrekening. Zo begint hij ook. Hè. Zeven, weet dan en versta. Wie oren heeft, die horen. Wie het leest, merken daarop. Dat is 24 over Daniël. Wie het leest, merken daarop. Weet dan en versta van de uitgang des woords. Om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de Vorst enzovoort zijn weet ik hoeveel weken. Ik ga het niet letterlijk citeren, ik bedoel alleen even samen te vatten. En wat er verteld wordt is dat 70 weken van jaren, dat weet iedereen, kortom 490 jaren zouden passeren. Niemand weet hoe lang die jaren waren, maar dat doet er nou niet toe. Maar gaat het mij nou ook niet om? Gaat mij nou niet om de tijd, maar wat er staat. 70 weken en dan, ja, dan komt de Messias. De steen zonder handen afgehouwen uit Daniël 2. Die zal vallen op niet alleen de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar, maar die zal het hele beeld vermalen enzovoorts. Staat er allemaal. Het ijzer, wat was het allemaal weer? Het ijzer en het koper en het zilver. En het wordt allemaal vermalen door die ene steen die de hele aarde zal vullen. Enzovoort. Maar goed, wanneer komt die steen? Wanneer komt de Messias? Wanneer zal een eeuwige gerechtigheid aangebracht worden over het Joodse volk? Want over het Joodse volk gaat het. Uw volk, uw heilige stad. Na 70 weken. Oké. Okay. Maar wat zijn de omstandigheden dan als die 70 weken om zijn? En het antwoord is niet dat dan in die tijd het koninkrijk op aarde gevestigd is en het evangelie verbreid is en het bedje voor de Messias gespreid is, enzovoort. Integendeel. Het heet verwoesting, verwoesting tot het einde toe en het is vastbesloten. Was dat al duidelijk genoeg? Als de Heer komt, althans in relatie tot het Joodse volk, meer wil ik daar niet over zeggen. Dat is in ieder geval wat daar staat. Als de Heer komt in relatie tot het Joodse volk en Jeruzalem, de heilige stad, is het op het moment dat Jeruzalem verwoest is. Volledig. Hoezo toebereid? Oké. Dan die Daniel 9, dan nemen we Zacharia 14. Geen probleem hoor. Zacharia 14. Vanaf vers 1. De tijd komt dat de Heer zelf alle volkeren ter strijde zal. Ik doe het aan mijn hoofd, maar ja. Maar zoek dat wel na, hoop ik toch, hè? Zacharia 14. De tijd komt dat de Heer zelf alle volkeren, de heidenen, ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. Wie? De Heer zelf. Nou ja, of je daar Poetin voor gebruikt, of... Ja, wij gebruikten ook Nebukadnezar ooit. Nou ja, hij zal al de heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En wat staat er dan? En de stad zal ingenomen worden. En nog het een en ander. Maar het is verwoesting van Jeruzalem. En mocht dat al niet gerealiseerd worden door het militaire geweld... Ik zal het anders zeggen. Voor zover dat niet gebeurt door militair geweld, gebeurt het wel door één aardbeving. Want het scheuren van de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, daar staat er letterlijk namelijk, vers 3 of zo, dat heet een aardbeving, hè? Ongeacht waar het door veroorzaakt wordt, want dat is een ander verhaal, maar het heet een aardbeving. Het is verwoesting van de stad zodanig dat voor zover daar een gelovig overblijfsel is, leest u maar verder, voor zover daar een gelovig overblijfsel is, zal het vluchten, kunnen vluchten, maar ook moeten vluchten, logischerwijze, de stad uit. En nogal een flink eind, helemaal naar Azal, dat men voor dat doel op een kaart gezet heeft, een kilometer of twee oostelijk van Jeruzalem, heb ik gezien in een Bijbelse atlas ergens. Maar dat is een misverstand hoor. Zo'n plaats Azal kennen wij niet uit de historie. Maar het is impliciet. Het is Petra. In de woestijn. Oh ja, ik heb nog twee mededelingen voor u. Het goede nieuws is dat we volgend jaar een groepsreis hebben naar Israël en Jordanië. Het slechte nieuws is dat het al overboekt is. Dus als u zich niet opgegeven hebt, dan... Ja, u kunt zich aanmelden, dan komt u op een wachtlijst te staan. Maar, sorry. Iemand zei, ja, maar ik wist er niks van en ik wist het veel te laat. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Dan heb ik u eerder niet gezien. Dan heb ik het niet kunnen vertellen, maar ja, ik voel me wel erg bezwaard. Maar ja, er gaan maar 49 mensen in één bus. Dus ja, ik kan er ook niet meer aan doen. Ik had ook niet gedacht dat we dat zouden doen, maar er was iemand die zei tegen me, wanneer doe je weer een reis naar Israël? Ik zei, nou, dat was ik helemaal niet van plan. Ik geloof niet dat het kan. Ik geloof niet dat ik zoveel genoeg mensen meekrijg dat het uit kan. En de persoon in kwestie zei tegen mij, ja, maar ik heb er sowieso al 30. dacht ik, nou, dan moeten we maar eens even kijken of we wat regelen kunnen. En onderweg gaat dat als een lopend vuurtje van ze doen weer een reis naar Israël. En ik heb het ook inderdaad toegegeven, hier vandaag ook gezegd. Ja, we zijn bezig om te kijken naar een reis naar Israël. Ik wil mee zijn. Nou, ja, dan schrijf je je naam maar op. Maar zover zijn we nog helemaal niet. Maar dat betekent dat er al een wachtlijst was die lang genoeg was om de hele bus te vullen. Dus ja, ik... Er moeten er wel een heleboel uitvallen. Wil u nog een kans maken als u... Nog, ja, sorry. Maar waarom we dat doen? Zo, om te laten zien hoe dat zit met Jeruzalem en met de weg naar het oosten uit Jeruzalem door de Olijfberg waar je dan terechtkomt. En dat het dan een makkie is, daar heb je niet eens een tom-tom bij nodig, dat het een makkie is om naar Petra te komen. Jij kan niet eens verdwalen onderweg. Zo makkelijk is dat. Nee, het is een heel eind, maar... He? Ja, maar goed. Om u te laten zien hoe dat is en wat voor een locatie dat is en waar die weg dan loopt. Honderden meters beneden het niveau van algemeen zeeniveau, laten we het maar zo zeggen, enzovoort. Als het ware dwars door de dood en door het graf, dwars door de vallei Mijnerbergen en dwars door het Jordaandal en door het Dode Zee, 400 meter beneden zeeniveau enzovoort. En dan door de Wadi Araba nog een heel eind. Dat loopt dan langzamerhand weer een heel klein beetje op, maar het is nog steeds ver beneden de zeespiegel enzovoort. En dan bij die witte moskee daar in de vette, daar op die berg zit hij, ja, dat kan niet missen als de zon erop staat. Ja, daar moet je dus linksaf, want daar moet je wezen. Want daarachter ligt Petra, dat weet iedereen. In Jordanië, inmiddels. Ja, daar gaat die route naartoe. Maar terug tot het onderwerp dan, heb ik dat ook meteen even medegedeeld. Terug tot het onderwerp. Wat daar besproken wordt in Zacharië 14, is dus gewoon... De Heer zal zijn voeten zetten op de dien dagen, vers 3 is het, meen ik, op de Olijfberg. Maar wanneer is dat? Als zijn koninkrijk op aarde gevestigd is? Nee, als een ongelovige Joodse staat compleet verwoest is. En dan moet de verwoesting over de rest van de volkeren en over de wereld nog komen. Dat kan ik u zo gauw niet uitleggen. Maar weet u wat het is? Men weet die dingen verder niet, omdat men hier tegenop loopt en men wil dat niet. Men gunt de Joden wat beters. En het Joodse volk. En dat gun ik ze ook. Maar God zegt, een ongelovig volk is niet mijn volk. Het is wel mijn land. En ik bemin dat volk, maar wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Staat er dan in het profetisch woord. Ja, maak ze dat maar eens wijs in Nijkerk. Ik bedoel, dat is... Ja, niet om lelijk te doen, maar... Het gaat er niet om wat wij ervan vinden. Het gaat erom dat God ons openbaart wat hij doet. En hij zegt het lang van tevoren en wij zouden er rekening mee houden. En als je de Joden thuis wil brengen, dan moet je ze brengen bij de Heer. Daar horen ze thuis. En die is in de hemel. Maar er is nog een promotie ook. Promotie naar de hemel namelijk, in plaats van naar het toekomstige geopenbaarde koninkrijk enzovoorts. Meer wil ik daar niet over zeggen. Waar het maar om gaat, is dat de Bijbel niet leert dat langzamerhand de hele wereld gechristianiseerd zou worden. En dan komt de Heer weder en dan is het meteen de jongste dag. Het is andersom. Als de Heer komt, is er maar de vraag of er nog geloof is op aarde. Nou, niet veel. En wat er voor die tijd was, heeft hij al weggenomen. En dat heet opname van de gemeente. Maar u begrijpt toch dat als men leert dat de gemeente hier op aarde het koninkrijk moet openbaren, manifesteren, bouwen, tot stand brengen, weet ik veel. Dat men dan helemaal geen plaats heeft in het systeem niet, in de gedachten niet, voor iets als opname van de gemeente. Een opname die men dan bovendien associeert met weggerukt worden voor het naderende gevaar van de draak, naar aanleiding van openbaring 12. Men zegt, nee, die draak, dat is de duivel, dat is in de wereld en die moeten wij bestrijden. Wij worden daar niet voor weggenomen. Wij moeten die bestrijden immers. En er staat toch in 2 Thessalonicenzen 2, we moeten hem wederhouden. Totdat de duivel zal worden weggenomen uit het midden. Maar dat staat niet in dat vers. Ik weet, voor sommigen ben ik nu te moeilijk, maar... Er staat niet in dat vers dat we dat zouden moeten doen. En degene die daar weggenomen wordt uit 2 Thessalonicenzen 2, uit het midden, dat is niet de duivel, maar dat is de gemeente. Maar dat past niet in het idee dat wij als gemeente, als kerk hier op aarde het koninkrijk moeten brengen. En daarom worden dit soort schriftgedeelten weggeredeneerd. En daarom staan die teksten onder druk. En daarom wordt aan sommige woorden andere betekenis gegeven. Omdat men anders die teksten niet kan plaatsen binnen hun eigen theologisch systeem. En allemaal wordt dat aangepast en gereformeerd. Wordt dat aangepast om het passend te maken in de eigen filosofie. En daarna raken wij in discussie over zo'n bijbeltekst. Maar daar gaat het helemaal niet over, om zo'n bijbeltekst. Begrijp je waar ik het nu over heb? Men is niet vrij om te lezen wat de Bijbel gewoon zegt. Want men moet al wat de Bijbel zegt plaatsen in het eigen systeem. En dus wordt er aan getrokken en wordt er aan gefrommeld enzovoort. En wat men in het algemeen mist, zeker als het over de opname van de gemeente gaat, is dat dat weliswaar in Openbaring 12 in verband gebracht wordt. Eerst met weggerukt voor het naderende gevaar van de draak, de opkomende draak. Maar men mist dat er staat weggerukt tot God en zijn troon. Want de opname van de gemeente is niet maar een uiteindelijke redding van de gemeente. Het is de officiële aanstelling van de gemeente in een heersende positie met Christus als erfgename van God en mede-erfgenaam met Christus, als erfgename van tronen en kronen. Want wij als koningskinderen erven dat. En wij zullen met Christus betrokken zijn in de openbaring van zijn koninkrijk in zijn wederkomst. Maar niet vandaag. En de opname van de gemeente is dus niet een van de kaart vegen van de gemeente. Zo van die is weg en dan gaat het verhaal weer verder. Maar integendeel, het is de aanstelling van de gemeente voor het toekomende werk en in het toekomende werk van Christus. En een van de problemen die je dus in zogenaamd christelijke, dan wel bijbelse theologie tegenkomt, is dat men weliswaar bepaalde bijbelse waarheden tegenkomt, maar dat men die plaatst in de verkeerde tijd. Nee, Jehovah's getuigen doen dat ook, toch? Nou ja, dat is lang weer verdrongen, maar ze meenden de 144.000 te zijn, totdat ze er meer kregen dan 144.000. Toen moest de leer worden aangepast. Maar ja, dus in die kringen, net als in al die andere kringen, niet ongebruikelijk om de leer aan te passen. Dus vooruit maar weer. Maar het was toch hier op aarde dienstknechten Gods en dan komt zijn koninkrijk, komt de Heer weder. Dat was toch het idee, maar men zit in de verkeerde tijd. En als men vandaag de Mosaïsche wet wil toepassen, die is achterhaald. Dat is uit het verleden, dat is de verkeerde tijd, dat is een anachronisme. En de bouw van het koninkrijk hier op aarde, volgens sommigen is dit hetzelfde namelijk, maar de bouw van het koninkrijk op aarde is een vooruitgrijp op de toekomst. Zullen we in de toekomst doen, met Christus in zijn wederkomst. Daarom heet het, wij gaan hem tegemoet. Want dat woord moet ik altijd uitleggen. Uit 1 Thessalonicenzen 4. Hoezo tegemoet? Dat betekent dat we met hem zullen wederkomen. En niet zo heel lang daarna. Om betrokken te zijn in de openbaring van zijn koninkrijk. Enzovoort. Maar het zijn allemaal dingen die vandaag niet aan de orde zijn. Maar uit onvrede met de positie van de gelovigen als smaadheid leidend met Christus. De onvrede daarmee dwingt sommigen tot het bedenken van een andere theorie, een andere filosofie. En daar kan men helaas niks nieuws bedenken. Men komt altijd bij het idee, we komen voor onze rechten op, we richten een vakbond op. Een pressiegroep. We gaan protesteren. We gaan evangeliseren. Voor wat men daar dan maar onder verstaan mag, enzovoort. Enzovoort. Maar dat doet iedereen. Voor zijn eigen business. En voor zijn eigen grootheid. Erkenning zoeken in de wereld. Ik ben de beste, ik ben de grootste. We hebben een afleider gevonden in de sport. Dat is heel komisch. Men spreekt al jaren over sportverdwazing. Maar sport vind ik leuk hoor, echt waar. Ben ik serieus. Ik vind het ook een goede afleiding. Maar ik vind het ook wel komisch om te zien hoe het daar gaat. Hè? Hart tegen hart enzovoorts. En dan is er ineens oranje boven. Vroeger was dat, had iets met het koninklijk huis te maken. En de politiek en het koninkrijk de Nederlanden. Tegenwoordig oranje is voetbal. Damesvoetbal trouwens. Ja, ik ben aardig op de hoogte. Ja. Maar toch maar weer. Toch strijd. Maar eigenlijk is het een karikatuur, om zo te zeggen. Kan ik gewoon zeggen, een type, een beeld. Een karikatuur van het menselijk bedrijf. Een streven naar de macht. De pikorde. Zoals bij de kippen. De term pikorde is trouwens uitgevonden door een filosoof, overigens. Of was het een psycholoog? Nou ja, toen maar weer. Uit de Scandinavische landen, als ik me goed herinner, mijn namen kan ik nooit onthouden. Iets van pikorde. Hebben gezien dat wat die kippen doen, dat gewoon het menselijk bedrijf ook is. Het gaat om de macht, het gaat om een rangorde. Ze krijgen allemaal een nummer mee. En wij mensen denken dat we dat kunnen afschaffen in de politiek. In werkelijkheid doen we het toch. En gaat het nog steeds om de macht en wie de eerste is enzovoorts. En of het tot zegen is van onze omgeving, de mensheid of het Nederlandse volk. Ja, dat doet er niet toe. Hadden we het al over pech? Oh ja, pech. Zullen we het niet meer over hebben. Begrijp je wel, dat streven naar dat koninkrijk vandaag is in wezen niks anders dan satanisme. Die wil dat koninkrijk. Op eigen gezag en op eigen initiatieven met een eigen leer. En raad eens wat. Hij doet dat al eeuwen, al millennia lang. En Satan is de god deze eeuw. Dat is wat de Bijbel zegt. En wat ons betreft, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Niet geef ons de overwinning op de boze in deze wereld. Verlos ons daarvan. Of beter nog, Galaten 1, en dan moet ik dringend ophouden. Galaten 1 vers 4, waar staat dat Christus zich voor ons heeft, voor ons, gelovigen, heeft overgegeven, opdat hij ons trekken zou, was de bedoeling, uit de tegenwoordige boze eeuw. Die blijft dus gewoon bestaan. Tot de dagen van de wederkomst van Christus aan toe. En de toekomende eeuw, daarin worden wij geplaatst. Die is al lang begonnen, maar dat is binnen een hemelse context en binnen een hemels burgerschap, Filippenzen enzovoort. En we hebben een wandel in de hemel, dat heeft met de aarde hoegenaamd niks van doen. Meer daarover in de volgende zitting.